Goedenavond, dames en heren, commissieleden, college, leden, mensen op de tribune voor zover ze er zijn. Dat zijn dan inderdaad ambtenaren die ons helpen vanavond. Want als iemand anders wil kijken, dan heeft hij zich op het bruggebouw te voegen. Maar ik heb daar niemand gezien. Maar goed, die gelegenheid is er wel in deze bijzondere tijd. Hartelijk welkom bij de commissie Samenleving. Het is dinsdag 9 juni 7:30 geweest, dus we gaan beginnen. We hebben vanavond niet een hele grote agenda. En daarom wil ik met u eerst even de agenda vaststellen. Kunt u die zo aanvaarden? Ik heb wel een kleine mededeling er zelf over. Ik wilde de rondvraag maar eerst even doen. Dan hebben we dat gehad en dan kunnen we daarna naar het hoofdonderwerp. Bent u dat met mij eens? Ja? Dan doen we dat zo. Goed. Zijn er mededelingen vanuit het college? Niet? Ook niet vanuit het presidium. Dan kunnen we naar de rondvraag, zoals ik al aankondigde. Wie kan ik noteren? Ik zie de heer Eggen. Ik zie 50 plus. Heer Greten, mevrouw Bos. Verder nog mensen? 3 mensen. Niemand over het hoofd gezien. Dan begin ik bij de heer Eggen, want die zag ik als eerste. Ga uw gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, ik heb een vraagje aan wethouder Wanders. Op 30 april heeft mijn collega, fractielid, mevrouw Carmen Hogeveen, vragen gesteld over buurtsupport. Die zijn uitgebreid behandeld, maar uiteindelijk zei de wethouder, ik moet nog even geduld hebben, want ik wacht nog op de rapportage van de curator. En ik wacht nog op een terugkoppeling van Menzo en Emco. We zijn nu 1,5 maand verder. En u had ons ook toegezegd dat wij bericht zouden krijgen als u wat meer informatie had. Dus mijn vraag aan u, is er al iets meer bekend?
Wethouder Wanders, ga uw gang.
Nou, zou ik kunnen zeggen, ik was bij u gekomen als er wat bekend was. Maar ik had ook gehoopt dat ik deze week inderdaad al iets meer had kunnen zeggen. Ik verwacht dat namelijk wel, het gaat over de laatste casuïstiek, zeg maar even. Er zijn best wel een aantal mensen al onder de pannen. Zoals dat zo mooi heet, zijn weer ondergebracht, zitten weer in het traject. Maar het gaat even over de laatste en dat vraagt even wat nadere afstemming ook met het UWV. Want wij komen nog zelfs achter dingen uit de jaren, eind jaren 90 als het gaat over administratie. En als dat er net in een belemmering zit voor een traject, zou het zonde zijn als we daarop laten schieten. Maar ik verwacht voor de zomer zeker nog bij u, voor het zomerreces, dus dat is tussen nu en 3 weken, zeker nog bij u antwoord te kunnen geven.
Heer Eggen?
Ja, dank u wel dat er een x-aantal mensen onder de pannen zijn. Zoals u dat noemt, dat is correct. Ik heb ook met sommigen gesproken die zeer content daarover zijn. Ik twijfel ook niet aan de inzet van Menzo en van Emco. Maar omdat u toen zei, over enkele dagen verwacht ik het rapport van de curator. Dus of u bent iets te voorbarig geweest. Ja, ik heb gisteren nagekeken, dat is letterlijk gezegd. Dus vandaar mijn vraag.
Wethouder Wanders.
Dat klopt. Het rapport van de curator is ook gewoon openbaar gemaakt. Dat is alleen niet. Ik verwachtte dat het openbaar werd. Zo heb ik het volgens mij ook gezegd. Dat is ook openbaar gemaakt. Dat gaat niet over het voortbestaan van de dienstverbanden van deze mensen. En dat was de opdracht die we aan Emco hebben gegeven of aan Menzo hebben gegeven. En het leek ons veel relevanter dat we u daarover kunnen informeren. Want dat gaat over de doelgroep. Het rapport van de curator is het rapport van de curator. Dat kunt u ook vinden op uitspraken.nl, is dat denk ik. En daar komt ook nog een definitief rapport na de zomer, weet ik. Maar dat is het proces wat bij hem loopt.
Eenmaal.
Heer. Ja hoor, dank u wel. En wij wachten met smart. Nou, smart. Wij wachten ja, toch wel met smart uw opmerkingen af.
Overigens kan ik u aanraden om het rapport van de curator te lezen. Goed, dat is even een tip van mijn kant. Nog even kijken. De heer Greten, ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Griekenland vraagt in Europa om 2500 weeskinderen op te nemen. 11 landen heeft er al gehoor aan gegeven. Alleen Nederland weigert hier aan mee te doen. Ondertussen zijn er al in Nederland al 112 gemeentes, waaronder Assen en Coevorden, die weeskinderen wel willen opvangen. Mijn vraag is, hoe staat het college van Emmen daar tegenover? En zijn wij bereid om deze weeskinderen op te vangen? Graag hierover antwoord.
Greten, dank u wel. Die vraag is al een keer aan de orde geweest, maar de heer Wanders wil hem vast nog wel een keer beantwoorden. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik mij herinner, in de maand april hebben we in deze commissie ook de vraag gehad, maart zelfs, van GroenLinks kwam de vraag op dat moment. Hoe zou het college staan tegenover een vraag als die ons zou bereiken? Toen heb ik gezegd dat het college die vraag welwillend zou bekijken. U heeft gelijk als u zegt dat er op andere plekken zich actief hebben gemeld. Dat hebben wij niet gedaan. Op die andere plaatsen was er ook een motie ingediend die door de raad, daar is aangenomen om zich zo te melden. Hier hebben wij, is er een andere route gegaan. Hier is een vraag geweest van GroenLinks. Die heb ik positief beantwoord namens het college. En daar, dat was in maat en dat het standpunt is nog steeds zo.
Greten nog?
Dank u wel voor het antwoord. Die motie zal er dan komen. Dank u.
Dat is ieders goed recht. En dan tenslotte mevrouw Bos, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook een vraag. Eind april heeft staatssecretaris Blokhuis van VWS een brief doen uitgaan, waarin hij aangaf dat er 200 miljoen beschikbaar gesteld werd voor het realiseren van woonplekken voor begeleiding voor dak- en thuislozen. En dit geld zou verdeeld worden onder 21 centrumgemeenten die daarvoor een plan hadden ingediend. Hoort de gemeente Emmen bij deze 21 gemeenten en waarom wel of waarom niet?
Wethouder Kleine.
Dank u wel, voorzitter. De gemeente Emmen hoort niet bij deze 21 gemeentes, omdat wij geen plannen hebben ingediend, niet op tijd een plan hebben ingediend. We zijn wel in overleg met Leger de Zeils om voor het resterende budget voor 2021 wel een plan in te dienen.
Mevrouw Bos nog? Ik zie u. Nee? Goed. Helder. Dan hebben we de rondvraag gehad en dan kunnen we door naar de presentatie over perspectief op jeugd, op de jeugd, moet ik zeggen. En wethouder Kleine wil dat graag zelf eerst even kort inleiden. Ga uw gang. Het is misschien goed om even te zeggen dat we, omdat we één onderwerp hebben en we dit onderwerp altijd heel erg belangrijk in deze commissie vinden, dat wij als presidium hebben besloten wat extra ruimte voor de presentatie te geven. Dat u niet denkt, wat gebeurt hier?
Dank u wel, voorzitter. Ik wacht even tot de presentatie op het scherm staat. Die staat wel daar, maar ik zie hem, wij zien hem hier niet. Kunnen we hem hier ook zien, zodat we ook mee kunnen lezen?
Het is nieuwe mode, moet ik zeggen. Gisteravond is verzocht om het scherm uit te zetten. Dus, maar hij is nu weer aan.
Nee, ik snap dat als het gaat over de discussie die je hebt in de commissie. Maar als het een presentatie is, is het juist wel prettig voor ons om mee te kijken, zeg maar. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, een presentatie over perspectief op jeugd. En ik heb Gretje Kolk meegenomen, die straks het stokje van mij over gaat nemen als het over de inhoudelijke uitleg gaat. Deze belofte lag er al een poosje bij deze commissie om verder uitleg te geven over het uitvoeringsprogramma wat past bij het vastgestelde kader perspectief op jeugd. Daar hadden we ook een informatiebijeenkomst voor gepland. De vorige commissie, of de raad eigenlijk, waarin het stuk is vastgesteld, werd ook heel eigenlijk door een aantal commissieleden, raadsleden, het verzoek gedaan van waarom doen we dat niet in de openbaarheid. We hebben door corona hebben wij de informatiebijeenkomst moeten aflassen. En we hebben gezegd als college van nou volgens mij ligt die vraag er nog steeds om het in de openbaarheid te doen. Volgens mij ligt de belofte nog steeds om het uitvoeringsprogramma met elkaar te bespreken. Laten we dat dan combineren en ik ben eigenlijk wel een beetje blij dat we niet heel veel agendapunten hebben vanavond waar we daar ook even echt de tijd voor hebben, zeg maar. En tegelijkertijd gaan we het niet alleen over het uitvoeringsprogramma hebben vandaag, maar pakken we ook even een paar andere dingen mee, ook in de actualiteit, zeg maar. Even ter inleiding. En dan zal Gretje Kolk daar straks verder op ingaan. Als je ziet waar we de afgelopen periode mee bezig zijn geweest, dan heb ik alles wat vaker in deze commissie, ook op een informatiebijeenkomst, een aantal acties die we op korte termijn hebben uitgevoerd. Bijvoorbeeld de regiegroep jeugd, waar we heel nadrukkelijk casussen die heel ingewikkeld zijn, die in het verleden redelijk makkelijk op indicatie doorgingen, nu veel integraler bekijken met een aantal partijen. Zicht en inzicht, hè? Ook al een vraag die meerdere malen in deze commissie gesteld is van hoe zorg je er nou voor dat je veel beter gaat monitoren. Wat dan belangrijk is, is ook de discussie met het onderwijs als het gaat over de vervangende dagbesteding. Ik wil graag met het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs veel meer toe naar, zoals dat zo mooi heet, onderwijs-zorgarrangementen. Waar vanuit een integraal perspectief, vanuit het perspectief van het kind, ik moet wel oppassen dat ik het woord perspectief denk ik niet te vaak ga gebruiken vanavond, maar vanuit het kind gekeken wordt naar wat, hoe kun je nou het beste zorg en onderwijs met elkaar combineren. Nou, de discussie over huiswerkbegeleiding hebben we het ook over gehad, waarvan we vorig jaar gezegd hebben van primair vinden we dat een taak van het onderwijs. Laten we daar primair maar mee stoppen. Dat wil niet zeggen dat we geen huiswerkbegeleiding helemaal niet meer indiceren, maar wel dat we daar veel kritischer over zijn. En de korte termijn, afgelopen half jaar, als je het hebt over de kosten, dat is ook een belangrijk onderdeel hiervan. Dan heb je het over het stijgen van de GI-tarieven, de gecertificeerde instellingen. De indexering die hoort bij de nieuwe contractvorming. En ook de tegenvallende inkoop van de onderhandelingsresultaten. We komen straks bij de heel kort komen we straks op de bierrap ook nog even terug. Want ik denk, ik wil dat vanavond wel even meenemen om daar waar het nodig is even wat verder uitleg te geven om daar vragen over te beantwoorden. Dat is allemaal de korte termijn, waarbij ik zelf ook moet constateren dat het helaas niet helemaal heeft opgeleverd wat wij daar vorige jaren over ingeschat hadden. Tegelijkertijd zijn we ook bezig geweest met het vaststellen van de randvoorwaarden voor de lange termijn. Ik heb altijd ook in deze commissie en ook in de raad gezegd, de echte transformatie heb je echt tijd voor nodig. Dan moet je echt voor de lange termijn een aantal zaken doen. We hebben een aantal kaders met elkaar vastgesteld, of u heeft dat als raad vastgesteld. Het beleidskader Perspectief op Jeugd. Ook de beleidsregels jeugd zijn vastgesteld, waarin we veel concreter ingaan. Wat is nou wel jeugdhulp, wat is nou niet jeugdhulp? Al eerder hier besproken het bestuurlijk transformatieakkoord met de 12 Drentse gemeentes en de 5 grootste aanbieders in Drenthe. Maar ook de nieuwe inkoopcontracten waarin we voor langere tijd, in principe voor 8 jaar, maar wel met tussentijdse evaluatiemomenten, afspraken maken met aanbieders, inclusief omzetgrenzen en afspraken over de transformatie. En juist die randvoorwaarden hebben, eigenlijk is het stuk Perspectief op Jeugd het laatste stuk geweest dat voor de lange termijn nodig was als randvoorwaarden. En je ziet dat de effecten van de korte termijn eigenlijk tegenvallen. Laat ik dat maar gewoon ook ronduit zeggen. En dat is wel jammer op zich, want ik vind wel dat we juist voor die lange termijn een aantal acties moeten gaan doen die uiteindelijk ook het resultaat gaan hebben. Nou, juist ook voor die lange termijn en voor het actieplan en alles wat daarin zit, daar geef ik graag mevrouw Kok het woord voor om daar verder tekst en uitleg over te geven. Overigens heb ik met de voorzitter en mevrouw Kolk afgesproken dat het geen enkel probleem is om tussentijds interventies te doen.
En er wordt gelijk geïnterveneerd. De heer Eggen, D66.
Nou, het ging even over die inkoopcontracten. Misschien hebben we daar al wat over gezien. Het komt mij niet zo heel duidelijk voor. Volgens mij hadden we daar toch een behoorlijk bedrag voor ingecalculeerd om daarop te bezuinigen. Dat is dus absoluut mislukt. Niet gelukt, laat ik het zo zeggen.
Nou,
dat klopt. Dat is niet gelukt. Dat heeft onder andere te maken met tegenvallende resultaten bij de indexering, bij ook de inkoopcontracten, zeg maar. Dat is ook een van de redenen waarom wij in de kadernota, waar we 25 of 26 juni over gaan spreken met elkaar, voorstellen om wel realistisch en veel dichter bij de waarheid de taakstellingen die we daarbij bedacht hadden af te boeken. In tegenstelling dat daar ook de uitspraak in zit dat we aan het eind van het jaar richting de begroting de actielijnen proberen wat meer concreter ook te maken richting de toekomst.
Dank u wel, mevrouw Kolk. Ga uw gang.
Dank je wel. Dat was de inleiding waarin al in vogelvlucht wordt aangegeven wat we ook in de presentatie gaan uitleggen. En dan moet ik even hierop drukken. Dus wat gaan we doen? Ik ga jullie iets vertellen over waar zijn we nu mee bezig. Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan om te komen waar we nu staan. En ik wil jullie meenemen in wat we de komende periode aan het doen zijn. En dat betekent ook dat we soms al wat verder zijn en dat ik soms in detail wat dingen kan vertellen. En soms moet ik ook zeggen van nou, daar zijn we nog mee bezig. Daar kan ik alleen nog maar de hoofdlijnen over vertellen. Dus ik ga jullie iets vertellen over de actielijnen vanuit Perspectief op Jeugd. We hebben al eerder met elkaar, heb ik jullie iets verteld over Perspectief op Jeugd zelf, wat daar aan bewegingen in zitten. En we zijn nu die actielijnen aan het uitwerken en daar ga ik jullie meer in detail zo in meenemen. En zo zijn er ook nog een aantal andere dingen waar we ook aan werken. Dat komt ook allemaal bij elkaar. Dus als je het straks ziet, dan zijn het heel veel verschillende dingen, maar die hebben we allemaal verbinding met elkaar. Dus die moeten elkaar natuurlijk ook versterken en die moeten ook in onderling verband gezien worden. En ik zal jullie ook proberen iets te vertellen over van, goh, wat levert dat dan op? Dat is natuurlijk toch een belangrijke vraag. En jullie vertellen van, goh, wat schatten we daar dan nu op in en hoe werken we daar ook aan? Daar heeft ook de monitoring en het beter inzicht in hebben en in getallen en gegevens heeft daar ook zeker mee te maken. Zodat we aan het einde nog eens kunnen kijken waar stonden we in de BRAP 1 in het eerste kwartaal. En vanuit daar gaan we weer verder de rest van het jaar in. En aan het einde sluit ik af met een aantal randvoorwaarden die we nodig hebben om dit allemaal tot een goed einde te brengen. En ik vind het inderdaad prettig als jullie vragen tussendoor hebben om die gewoon tussendoor te stellen. Ja. De basis op orde, dat is zo'n begrip wat we vorig jaar gehanteerd hebben, omdat we toen wel merkten dat er best heel veel dingen nog nadere aandacht behoefden voordat we verder konden. Dat betekent dat er toen een regiegroep is ingesteld en die heeft een heleboel casuïstiek bij de kop genomen om te kijken waar zitten nou vraagstukken, waar kunnen we mee aan de slag. Nou, dat heeft ook direct op casusniveau geleid tot het ingrijpen, tot het interveneren in een aantal casussen en heeft ook direct geleid tot minder uitgaven dan die eerder geprognosticeerd waren. Daar hebben we heel veel van geleerd. Dus eigenlijk zeg maar alles wat er vanuit de regiegroep tegenkwamen, waarvan we dachten van nou, daar kunnen we nu iets mee, maar daar moeten we ook voor de lange termijn iets mee. Een groot deel daarvan zijn vertaald in de bewegingen die in Perspectief op Jeugd zitten. En zijn nu ook vertaald in actielijnen, actieprogramma's zoals we die nu aan het uitwerken zijn. Daar is het heel belangrijk bij dat we goed zicht hebben over waar het over gaat. Dus je kunt je voorstellen als we zeggen in de regiegroep hadden vastgesteld dat we met het onderwijs een aantal dingen wilden doen. Dat het heel fijn is dat we nu bijvoorbeeld gewoon kunnen zien op welke scholen jeugdigen zitten met veel jeugdhulpgebruik. En we kunnen ook zien wat voor soort jeugdhulpgebruik dat is. Dus we kunnen veel beter zien waar stapeling optreedt, waar zeg maar ook goede zoekrichtingen zijn om mee aan de slag te gaan. Nou, dat betekent dat dat de basis was vanuit waar we nu klaar zijn voor de volgende fase. En dat we nu zover zijn dat we Perspectief op Jeugd hebben vastgesteld. En al eerder heb ik jullie verteld dat dat vooral gaat over dat we regie en sturing en inhoudelijk perspectief bieden voor de ontwikkelingen op jeugd de komende tijd. En dat heeft zich vertaald, wat we nu maar even een ontwikkelagenda op jeugd noemen, of een transformatieagenda, hoe je het ook zou willen noemen, maar in elk geval een plan voor de komende periode om verder uit te gaan werken en actielijnen in vast te stellen. En het is denk ik belangrijk om te vertellen dat dat niet op zich staat, maar dat dat zeg maar vanuit zowel de inkoop, maar ook vanuit het meer regionale bestuurlijk transformatieakkoord, waar natuurlijk ook een aantal visie achter zit, vraagstukken achter zitten, dat dat met elkaar in verbinding staat.
Er is een vraag in de zaal, de heer Eggen.
Eerst over de samenwerking ook met de scholen. Ik ben even benieuwd met wie u dan spreekt. Spreekt u dan met de zorgcoördinator? Spreekt u met de rectoren? Spreekt u met het bestuur? Met wie spreekt u dan?
Nou, ik spreek daar niet. Ik ben natuurlijk niet alleen hiermee aan de slag, maar wij samen inderdaad, zeg maar de mensen die met onderwijs bezig zijn, spreken zowel op bestuurlijk niveau, maar ook met uitvoerende, spreken met de directeur van het samenwerkingsverband, maar ook zeg maar ook wel met de coördinatoren, dus de mensen die bijvoorbeeld aan tafel zitten. Er is nu ook een frequent 4 wekelijks een overleg met inhoudelijke mensen van het onderwijs, dus er zitten ook onze inhoudelijke mensen zitten aan tafel, ja.
Ja, ik zie mevrouw Velzing wil iets zeggen en de heer Schrik straks zijn hand omhoog. Dus eigenlijk moet ik de heer Schrik belonen. Die gaat voor. Ga uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een vraag uit wie die regiegroep precies bestaat en wat daar zoal wordt besproken. Kunt u daar een voorbeeld van geven?
Ja, die regiegroep die bestaat uit beleidsmensen van jeugd hier vanuit het gemeentehuis, maar ook mensen die in de back-office zitten. Maar ook mensen vanuit de toegang. En dat kan ook zijn dat daar af en toe mensen op uitnodiging zitten. Dus dat zijn met name de professionals die inhoudelijk betrokken zijn bij casuïstiek. Dus het is vooral een regiegroep op de uitvoering. Dus en daar bespreken we casuïstiek waarvan we vinden dat het beter moet. Of waar we van zeggen van dat willen we beter weten. Dat wordt in de regiegroep besproken.
Mevrouw Velzing.
Ik reageerde eigenlijk op de beantwoording op de vraag van collega Eggen. U noemde allerlei mensen met interessante functies, maar zaten bij dat gesprek ook gewoon meester zijn juffen bij, bijvoorbeeld? Die heb ik niet gehoord.
Die zitten niet direct daar aan tafel, maar dat zijn natuurlijk wel zeg maar degene die een zorgcoördinator die vertegenwoordigt natuurlijk wel de meester zijn juffen. Maar we zitten niet met de meester zijn juffen aan tafel, nee.
Ja. Mevrouw Mellema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat nu even over onderwijs. Ongetwijfeld komt het later nog aan de orde. Dan moeten we het maar zeggen. Maar wij hebben aangegeven, nou ja, er waren meerdere fracties die vonden het nodig om duidelijk te maken wat het verschil is tussen onderwijs en zorg. Mm-hmm. En nou hoor ik dat u in gesprek bent met het onderwijs. Dat is hartstikke goed. Maar ik hoor de wethouder ook zeggen dat er wordt gesproken over onderwijs-zorgarrangementen. En daar lijkt juist het tegenovergestelde te gebeuren. Nee? Nou, ik ben heel benieuwd wat dat dan is.
Wethouder Kleine?
Ja, kijk, in essentie gaat het bij de onderwijs-zorgarrangementen dat je samen met het onderwijs kijkt wat er nodig is voor het kind. En wat je nu ziet is dat er even tot vorig jaar, hè, want we hebben al een aantal casussen waarin we goed met elkaar in overleg afspraken maken over die trajecten. Wat je tot vorig jaar zag, te veel vind ik, is dat vanuit het onderwijs het onderwijs geboden wordt, maar dat het te makkelijk ja, moet ik even oppassen met de woorden die ik gebruik, maar dat er te makkelijk kinderen voor dagbesteding een indicatie kregen, terwijl er ook nog prima onderwijs nodig was. En wat je wilt, is dat je samen over dat kind een onderwijszorgarrangement maakt, waarbij je eigenlijk zo min mogelijk zorg indiceert en zoveel mogelijk onderwijs geeft aan het kind.
Dank u wel. Mevrouw Kolk, gaat u verder?
Goed. Nou, wat ik al zei, is het perspectief op jeugd heeft een heel aantal bewegingen in zich. Die staan nog een keer op die sheet, maar die ga ik nu niet met jullie doornemen. Ik wil eigenlijk meteen door van het kader, het beleidskader hebben we vastgesteld met z'n allen. Dus we zijn nu, zeg maar, met de mensen die op jeugd werken, vooral bezig om dat beleidskader te vertalen in actielijnen. En die actielijnen, daar kun je je bij voorstellen dat we per actielijn gaan kijken van, goh, wat moet er precies gebeuren? Dat komt dan vooral uit de ervaringen die we tot nu toe hebben. We hebben een aantal bewegingen, transformatiebewegingen, ook vastgesteld in het perspectief voor jeugd. Dus we checken ook steeds van, goh, als we een actielijn uitwerken, draagt het dan ook bij aan die beweging die we willen veroorzaken? Nou, wie hebben we te betrekken? Wat zijn de effecten daarvan? Dus dat gaan we per actielijnen zijn we dat aan het uitwerken. En om jullie daar meteen een beeld van te geven, heb ik drie voorbeelden heb ik uitgewerkt om met jullie te bespreken. En om straks dan nog even weer naar het hogere niveau te kijken, wat is het totaal? Het eerste voorbeeld sluit eigenlijk mooi aan op waar we het net ook eigenlijk al over hadden, over de inzet van jeugdhulp in het onderwijs. We zien dat er inderdaad veel onderwijsvervangende dagbesteding wordt ingezet. Dat hebben we vorig jaar in de regiegroep al gezien. We hebben dat ook vanuit het zicht en inzicht wat we nu steeds beter krijgen, kunnen dat ook heel mooi op een rijtje zetten van hoeveel leerlingen gaat dat over. We kunnen ook zien hoeveel geld daarmee gemoeid is. En we kunnen zien wat voor zorg en welke zorgaanbieders er ingezet worden. Dus dat geeft goede handvaten om dan te kijken van, goh, waar zouden we daar met het onderwijs betere afspraken over kunnen maken. Want we vinden allemaal dat de eerste behoefte van kinderen, of wat zoveel mogelijk willen we kinderen natuurlijk naar het onderwijs hebben. En pas als dat niet meer lukt, willen we vanuit jeugdhulp daar ondersteuning op inzetten. Dus we kijken naar van, goh, hoe kunnen we meer integraal met het onderwijs daarnaar kijken. En hoe kunnen we ook in het onderwijs versteviging of ondersteuning bieden om die kinderen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk in het onderwijs te houden. Dus we kijken bijvoorbeeld ook met specialistische jeugdhulpaanbieders van hoe kunnen we hun expertise op school inzetten op zo'n manier dat de kinderen niet uitvallen of dat ze ook niet individuele jeugdhulp krijgen, maar dat ze collectief op school deze ondersteuning kunnen krijgen. Dus dat zijn allemaal ontwikkelrichtingen die we aan het uitwerken zijn. En wat ik dat wil jullie meenemen, wat goed is om te zien, is dat zeg maar, het soms best lastig is om dat dan concreet te maken met het onderwijs. Hoe gaan we dat doen? Maar we zagen bijvoorbeeld in de afgelopen corona-periode, waarin aan het begin toen de scholen gesloten werden, al snel duidelijk was dat het voor een aantal kinderen geen optie was om thuis te zijn. Die moesten gewoon naar school. Dat hebben we met elkaar toen georganiseerd. Het onderwijs gaf ook aan, we hebben voor een aantal kinderen de deuren open te houden. Maar daarin hebben we wel ondersteuning nodig, want dat is een ingewikkelde doelgroep vaak. En nou, niet alle docenten waren beschikbaar, dus toen hebben we ook met jeugdhulpaanbieders snel. Dat kan dan in een weekend opeens, het geregeld dat jeugdhulpaanbieders op school kwamen om die ondersteuning te bieden. Nou, dat is dan mooi dat het soms dan even in een schokbeweging gaat, want die afspraak kunnen we nu voortzetten en gaan we ook afspraken verder over meer structurele inzet over maken. Nou, ja.
Rouden?
Een andere concrete die ik volgens mij ook al een keer genoemd heb, is bijvoorbeeld op het primair onderwijs, waarbij een schoolbestuur tegen mij zei van, goh, wij merken dat ieder kind zijn eigen hulpverlener meeneemt naar school. Kunnen we daar nou geen andere afspraak over maken om bijvoorbeeld op school daar toch gewoon maar één of twee hulpverleners neer te zetten en met de gezin af te spreken dat prima past in de lijn van de indicering en de afspraken die er met de zorgverleners zijn gemaakt. Dat zijn voor mij hele mooie praktijkvoorbeelden waarin je gewoon zowel winst ziet voor de schoolomgeving, veel meer rust en veel meer structuur daar, en ook tegelijkertijd de winst ziet voor de kinderen, zeg maar. Dat zijn hele mooie voorbeelden die we moeten gaan uitbouwen de komende periode.
Mevrouw Velsing.
Ja, dank u wel, voorzitter. Maar gaat dat dan niet ten koste van de keuzevrijheid van de gezinnen, van de ouders, om voor die begeleider te kiezen die ze graag willen?
Wethouder?
Dat klopt. Voor een gedeelte ga je daarmee de keuzevrijheid beperken van ouders. Wij doen dit ook in overleg met de ouders en die zien ook de winst en de kwaliteit juist ook voor hun kind. Waarbij het weer heel mooi past in het traject waar ze mee bezig zijn. Maar voor een gedeelte heeft u gelijk. Het klopt dat het ten koste gaat van keuzevrijheid.
Gaat u verder.
Ja, maar het is denk ik ook goed om je te realiseren dat er dan zeg maar nu vaak van individuele inzet naar meer collectieve inzet gaat. Dus zeg maar, dus het is ook één jeugdhulpverlener op een grote groep kinderen. Dus het is een andere manier van inzet waardoor kinderen in de groep kunnen blijven en niet zeg maar in een speciale situatie hoeven terecht te komen. Ik wil je ook graag meenemen in zeg maar, hoe, de, hoe zich dat dan vertaalt in effecten. Ik heb daar onder een taartdiagrammetje gemaakt. Ongeveer de uitgaven voor zorg en natuur zijn hier in Emmen ongeveer zeg maar 32 miljoen in 2019. En als je kijkt naar, en dan gaat het alleen maar, in dat staatje heb ik ook gezegd, we zijn nu, we hebben een soort focus van 75 leerlingen waarvan we weten dat die onderwijsvervangende dagbesteding krijgen. Daar zijn we ook met het onderwijs over in gesprek. Dat gaat in een, over een totaalbedrag op jaarbasis ongeveer van 3 miljoen euro. Dus die kinderen ontvangen best een groot deel van de jeugdhulp in een relatief kleine groep. En ongeveer van die 3 miljoen die we dus uitgeven aan deze kinderen, is ongeveer 1 miljoen wordt uitgegeven aan verblijf. Want het zijn heel vaak kinderen die uit huis zijn, die zijn niet thuis. Dus die zijn of in een gezinsvervangend tehuis of die zijn ergens bij een, op een woonvoorziening. Nou, dat blijft ook wel. Dat zullen vaak toch kinderen blijven die niet thuis kunnen wonen. Maar de dagbesteding en de begeleiding van deze kinderen omvat dan ongeveer 2 miljoen euro. Nou, dus dat is dan onze zoekrichting. En ik wil daarin benadrukken dat wij kijken vanuit de inhoud. Hè, dus wat is het beste voor het kind? En nou, binnen het kader wat we net schetsten, we vinden het fijn als kinderen zo lang mogelijk op school kunnen blijven. Maar soms hebben ze ondersteuning nodig. En wij denken dat er meer groep, best wel een grote groep kinderen is wat erbij gebaat zou zijn dat we minder onderwijsvervangende dagbesteding in zouden zetten en meer op een andere vorm van begeleiding in zouden steken. Dus dat wil niet zeggen zeg maar, dat die totale 2 miljoen die we nu uitgeven aan dagbesteding en begeleiding, dat we die niet meer uit gaan geven, maar wel op een andere manier. En de verwachting is ook wel dat het dan minder zal zijn dan wat dat nu is.
Er zijn twee vragenstellers. Heer Schrik, we gaan.
Hoe groot is die doelgroep ongeveer? Heeft u daar een indicatie van?
Wat bedoelt u dan met de doelgroep?
De doelgroep waar dagbesteding aan.
Ja, nou zeg maar, we hebben nu zeg maar samen met het voortgezet onderwijs weten we dat er ongeveer 75 leerlingen zijn die alleen maar onderwijsvervangende dagbesteding krijgen. Dus die gaan niet meer naar school. Er zijn ook wel kinderen die zeg maar in een soort combi zitten. Maar in elk geval weten we nu nou van deze 75 leerlingen. En dat omvat dus ongeveer die ontvangen dus voor ongeveer 3 miljoen euro aan jeugdhulp.
Dank u, de heer Ergen.
Ja, ik ben wel onder de druk waar je allemaal mee bezig bent. Ik mis alleen één belangrijke doelgroep, maar misschien de ouders. Hoe gaat u met de ouders in gesprek? Want ik kan me best wel voorstellen dat u zegt, van, nou, we hebben één. En dat, ik kwam daarin zeg ik maar, mevrouw Velsing net ook op. Ouders hebben natuurlijk zelf ook een keuze die ze willen maken. En ja. Soms denken ouders het beter te weten. Ja. En ik denk ook dat ouders het soms ook beter weten dan de zorgverleners. Hoe gaat u daarmee om?
Nou, weet je, daar gaan we natuurlijk mee om dat, zeg maar, dat je dit kunnen wij leuk achter de tekentafel zo bedenken, inderdaad. Maar natuurlijk, in de uitvoeringspraktijk gaat het ook over het gesprek wat je daarover moet voeren. En dat het moet gaan over wat het beste voor dat kind in zijn context is. Dus het zal niet altijd zeg maar meteen zo gaan zoals we nu hier opschrijven. Maar ik denk wel dat heel veel ouders ook zelf de wens hebben dat hun kind zoveel mogelijk en zo lang mogelijk het onderwijs kan volgen. Dus ik denk dat de insteek moet zijn. Maar het zal nooit onder dwang of zo kunnen. Dat is altijd een gesprek wat je daarover moet voeren. Nou, dit is één voorbeeld. Dat is wel een belangrijk voorbeeld. Dat hier zit zeg maar veel afstemming en veel gesprekken in. Maar we kunnen nu inderdaad veel dingen zien waardoor we dit soort zaken op een rij kunnen zetten. Een ander voorbeeld wat we uit aan het werken zijn, is de inzet van gezinsbehandeling. We zetten nu veel IAG. Dat staat voor individuele. Nee. Even kwijt. Nou, ambulante gezinsbehandelingen. Nou, in elk geval. Dus dat zeg maar is een dure gezinsbehandeling. Die kopen we in en daar krijgen gezinnen tijdelijk ondersteuning van een behandelaar die het gezin dan helpt om de boel op de rit te krijgen. Wat we daarin zien is dat we deze gezinsbehandeling, dat is een dure interventie. En we willen heel graag kijken van, goh, kunnen we deze interventie, is dit dan wel effectief zoals we die interventie inzetten? Dat weten we, dat dat vaak tot terugval leidt. Dus dan wordt die interventie een tijdje ingezet. Dus we willen eigenlijk beter die interventie inbedden. En dat betekent dat soms is het namelijk belangrijk om eerst in het gezin de boel op orde te hebben. Dus dan is een interventie gericht op gedrag nog helemaal niet aan de orde, omdat er eigenlijk in de context van het gezin nog allerlei andere dingen spelen. Dus we willen die gezinsbehandeling, het effect daarvan willen we vergroten door veel beter te kijken vanaf wanneer zetten we dat nu in en gaan we van tevoren niet, moeten we van tevoren niet beter inzetten in een stukje gezinscoaching en ondersteuning van het gezin, wat niet zozeer direct behandeling is, maar veel meer gaat over van, goh, boel in het huis op orde, is het geld op orde, is het huishouden op orde. Op die manier de basis, om dat woord nog maar eens een keer te gebruiken, op orde te brengen. We zien ook dat allerlei pilots hierin spelen. Vanuit allerlei verschillende domeinen zijn we hiermee bezig. Omdat zo langzamerhand wel helder is dat je de context moet organiseren. Dus op verschillende leefdomeinen moet zorgen dat de dingen goed georganiseerd zijn voordat je echt tot gedragsverandering kunt komen. Dus vanuit het armoedebeleid, maar ook van allerlei preventieve aanpakken wordt hier ook veel op ingezet. En we willen al die pilots ook wat meer bij elkaar brengen. Dus het is een beetje tweeledig. We willen dat wat we nu als behandeling inzetten effectiever maken door eerst te kijken van wat is er in het gezin in orde. En we willen ook de verschillende pilots die daarin spelen bij elkaar brengen. Nou, dat vraagt ook wel voor het goed te weten van hoeveel zetten we dat in. Dat weten we ook wel inderdaad. Maar we zullen echt nog beter moeten onderzoeken van, goh, en zetten we dat dan ook wel eens in, terwijl we eigenlijk eerst andere dingen in het gezin op orde moeten brengen. Maar ook hiervan weten we dat het ongeveer om 3 miljoen euro gaat. En dat we, als we hier dus in willen besparen, ongeveer denken we dat we ongeveer 20% van de inzet op een andere manier zouden kunnen doen. Dus op die manier hebben we ook weer gekeken van, goh, wat zouden we kunnen besparen en wat zouden we anders in kunnen zetten.
Er zijn vragen in de zaal, diverse. Mevrouw Horrestan, mevrouw Bos, mevrouw Mellema en de heer Schrik. Ik begin met mevrouw Horrestan.
Dank u wel, voorzitter. Wat ik mij zo snel afvroeg is, als er hulp op school wordt geregeld of zo'n gezinscoach, wordt dat dan zo snel mogelijk geregeld of moet dat dan weer eerst via de toegang?
Ja, wij kunnen alle jeugdhulp die ingezet wordt, dat is geïndiceerde jeugdhulp. Dus inderdaad, er moet een verwijzer zijn. Dus er moet iemand zijn, dat kan of de huisarts zijn of de toegang zijn of een jeugdarts, die zegt van, hey, maar er is hier iets aan de hand, daar is jeugdhulp voor nodig. Dus die stap moet eerst genomen worden, ja.
Dus begrijp ik dan goed dat school dan niet zelf kan verwijzen, ook niet zo'n zorgcoördinator?
Dat is nu niet zo, maar we kijken wel hoe je op een, als je het over de onderwijszorgarrangementen hebt, hoe je die op een andere manier kunt inzetten. Dus dat zou niet per se via de toegang of wat dan ook hoeven.
Misschien even als aanvulling, wat bijvoorbeeld in zo'n project Integrated Care bekeken wordt, is dat je veel vroeger al binnen het gezin kunt kijken. Dus dat je niet afhankelijk bent van indiceringen en doorverwijzingen, maar dat je al veel eerder het gesprek aangaat om te kijken van, ja, is hier nu echt jeugdhulp nodig of is hier eigenlijk ouderhulp of andere interventies nodig, En dat staat wat mij betreft dan ook even los van indicering. Dan moet je veel meer in het voorliggend veld zien, hè? Want we kennen natuurlijk ook het hele voorliggend veld, wat in principe niet geïndiceerde hulp is, maar dat wat gewoon vrij beschikbaar is. Dus je probeert dat wel ook een stuk naar voren te halen. En wat mij betreft gaat het zelfs zover dat op een gegeven moment wij ook gewoon zeggen van, voordat we überhaupt gaan indiceren, gaan we eerst even in het gezin kijken wat er echt aan de hand is. En dat kun je dan wel snel gaan doen.
Horizon?
Dat is, dank u wel, voorzitter. Dat is eigenlijk ook mijn vraag van, dan probeer ik het zo voor mij te zien. Mm-hmm. Wie doet dan dat gesprek? Dat vraag ik me af. Wie komt er dan in het gezin?
Bedoel je dan om te kijken wat er nodig is of de inzet van een gezinscoach?
Bijvoorbeeld.
Ja, precies. Ja. Nou, wat we nu zien is dat wat er aan de orde is, is dat er al een dergelijke zaken. Het zijn eigenlijk twee routes die je nu ziet ontstaan. Er wordt geïndiceerde ondersteuning in gezin gedaan. Dus dat is voor een deel is dat ook gezinscoaching. Dus daar willen we kritisch naar kijken. Is dat dan op de goede manier zo ingezet? Maar ook in het voorliggende veld wordt er inderdaad gezinscoaching ingezet. Dat zijn meer de maatschappelijk werkers, die daar ook een soort dergelijke rol hebben. Nou, dat willen we beter bundelen en inderdaad een snellere inzet. En beter kijken van wat is er dan nodig om het gezin weer op de rit te krijgen voordat je tot geïndiceerde jeugdhulpbehandeling gaat zetten. Dus dat vraagt wel een soort bundeling van al die initiatieven die er nu lopen, die dan ofwel in het voorveld of geïndiceerd zijn, om dat op een goede manier bij elkaar te brengen.
Ik ga door naar mevrouw Bos.
Wel, voorzitter. Kunt u nog toelichten, op de sheet staat dat het de gezinscoach een besparing oplevert van 2,3 ton. Mm-hmm. Maar het kost 3,5. Er zit nu een plaatje voor. Maar is dat nog steeds een goed idee om te doen?
Nou, het staat er inderdaad een beetje krom. Daar ben ik er meteen mee eens. Maar de inschatting is, en dat is, daar wilden jullie ook mee nemen. Het is ook best lastig om daar iets van te vinden. Hè. Maar wat we nu zien is, we kunnen zien over hoeveel geld het gaat en over hoeveel het gaat. En we weten ook wat voor inzet we nu in het voorliggende veld doen. Dus we hebben gezegd van, nou, van die 3 miljoen die we nu geïndiceerd inzetten, stel dat we daar 20% van op een andere manier in kunnen zetten. En dan betekent dus ook dat we die 20% niet helemaal gaan doen, maar dat we die op een andere manier in gaan zetten. Dus we kunnen door het op een andere manier inzetten, kan het denk ik wel goedkoper of op een voorliggende veld gedaan worden. Maar dat betekent dus dat je toch ook wel weer iets moet doen om die gezinscoach weer te betalen. Dus je kunt wel iets besparen, maar je zult ook iets in moeten zetten. Dus van die totale, ik zie nog een vragende blik inderdaad, van die 3 miljoen. Als je dat 20% van neemt, dan kom je ongeveer op 6 ton. En van die 6 ton zul je dan ongeveer de helft of ietsjes meer dan toch ook nog wel weer in moeten zetten om daar andere interventies voor in te zetten. Dus dan zou de rest dan daarvan besparing zijn. Ik zie nu wel iemand knikken, maar als ik het niet duidelijk
zeg. Uiteindelijk zou het meer kosten als ik u goed beluister, als je het niet zou doen.
Als je het uiteindelijk niet zou doen, dan zou het toch nog meer kosten. Maar het is nog wel een beetje natte vingerwerk en een beetje zoeken van hoe werkelijk. Want wat ga je dan als vervangend aanbod doen?
Nou, we weten nu, die intensieve ambulante gezinsbehandeling, dat is een dure gezinsinterventie. Dat zit een duur uurtarief onder. Dus als je dat op een andere manier in het voorliggende veld in gaat zitten. En we weten ook wel, daar is ook wel onderzoek over gedaan, dat gezinscoaches ook veel meer in een soort hands-on zitten. Dus dat is meer begeleiding. Dat zijn goedkopere professionals. Dus daar zit ook de besparing dan in voor een deel.
Bos.
Dank u wel. Dus de meeste andere ambulante varianten zijn goedkoper. Maar als het dus uitval wordt en het gaat naar residentiële zorg, dan wordt het alsnog duurder.
Nou, dit is geen residentiële zorg.
Maar niet. Maar stel dat het niet, en dat je gaat toch afwijken van het gezinscoach idee en je zet een ander aanbod in en het wordt toch nog residentieel, dan wordt het ook nog duurder. Dat kan ook nog.
Nou ja, als je dat niet op goede manier doet, dan zou dat kunnen.
Als je het op goede manier doet, dan...
Ja.
Mevrouw Mellema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inmiddels is er al heel wat aan de orde geweest. Maar de eerste vraag die ik heb gaat over het labelen. De afgelopen decennia werd er steeds vaker gediagnosticeerd. Ook om zorg te kunnen krijgen, moest een leerling een label hebben. Volgens mij wilden we daarmee afrekenen. Maakte uit de vraagstelling van de Partij van de Arbeid ongeveer hetzelfde op. In ieder geval, als het niet zo is, in ieder geval is het antwoord van de wethouder wel geruststellend. Maar ik wil even zeker weten of ik het goed heb begrepen. Om dat labelen dus wat in te perken, wordt er preventief gehandeld op scholen. Door middel van dat onderwijszorgarrangement. Heb ik dat goed begrepen?
Dank u wel, voorzitter. De koppeling met het onderwijszorgarrangement is wat ingewikkeld. Maar als je hem even koppelt aan het plaatje over de gezinscoach. Een van de dingen die je daarmee kunt bereiken is dat je binnen het gezin gaat kijken wat er misschien ook wel aan acceptatie gebracht kan worden over het gedrag van kinderen bijvoorbeeld. En dat je niet meteen, zoals mevrouw Mellema zegt, er het stikkertje van ADHD of wat dan ook opplakt. Maar dat je ook eens even in het gezin kijkt van wat gebeurt daar en wat kun je daaraan doen om daar op een wat rustigere manier ook op een andere manier de opvoeding te organiseren, Daar zit uiteraard wel een koppeling met het onderwijs, maar deze gaat vooral even over, de gezinscoach gaat vooral over de situatie thuis en hoe kun je daar inzicht krijgen op andere zaken die veel belangrijker zijn. Er zijn casussen bekend waarbij eigenlijk een klein beetje huishoudelijke hulpondersteuning vanuit WMO ervoor zorgt dat er geen duurdere jeugdhulp nodig is. Omdat dat net even de ouders ontlast waarmee die zich weer met opvoeding bezig kunnen houden en waardoor het kind ook weer een betere begeleiding krijgt. Terwijl, als je niet oppast, vanuit een individueel gesprek met het kind, je het kind zou door kunnen initiëren naar jeugdhulp voor wat dan ook, zeg maar. Dus daar zit zeker wel een koppeling met onderwijs, want we willen dat wel samen met onderwijs doen, maar de kern ligt wel in de opvoedkracht in het gezin.
Mevrouw Mellema.
Ja, helder antwoord. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat het heel complex is. Want we hebben ook gesteld dat we met die perspectiefwisseling beogen, dat we ook gaan normaliseren. En dat het dus ook de bedoeling is dat je uiteindelijk inderdaad in een gezin kunt gaan kijken, maar dan tot de conclusie komt dat je niks doet. Heb ik dat goed begrepen?
Dat heeft u heel goed begrepen.
Ik ga eerst even naar meneer Schrik en dan naar mevrouw Esther. Meneer Schrik.
Ja, ik had dezelfde vraag als mevrouw Bos.
Dat scheelt. Mevrouw Esther.
Dankjewel, voorzitter. Ik had even een vraag ter verduidelijking voor mijn eigen beeldvorming. Die gezinscoach, valt daar ook die stichtingen van Homestart onder?
Nou, je zegt wel, Homestart doet natuurlijk dus ondersteuning in het gezin, hè. Moeders die andere moeders ondersteunen, inderdaad. En dat is zeker een van de activiteiten en interventies die we denk ik erbij moeten nemen. Want die zitten eigenlijk precies in het, wat we net ook schetsten, hè, in het kijken van, goh, wat is er in het gezin en hoe kan ik eerst eens helpen om de boel, om de basis weer op orde te brengen. Dat doen deze moeders heel vaak ook. Dus dat is denk ik een goede verbinding om die er ook bij te pakken, ja.
Esther nogmaals?
Ja, dat gevoel had ik dus ook. Want ik weet dat het is een kleine stichting, geloof ik. Maar ze werken allemaal alleen maar met de vrijwilligers.
Dat klopt, het is helemaal een vrijwillige interventie. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
Nou, mevrouw Lauwers en mevrouw Ensing en de heer Eggen. Het ambulante gebeuren maakt wel wat los. Mevrouw Lauwers.
Ja, er werd net gezegd van dat toch zoveel mogelijk dat voorliggend veld dan in eerste instantie ingezet zou moeten worden. Maar hoe krijg je nou dat voorliggend veld dan bij die mensen thuis voordat je voordat mensen zeg maar echt aan de bel gaan trekken? Want dan zit je denk ik al heel snel in de geïndiceerde zorg op het moment dat mensen aan de bel gaan trekken. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, er zijn denk ik twee routes inderdaad. Soms wat we hier ook vooral zien is dat we met jeugdhulpaanbieders veel beter af willen spreken. Dat zeg maar als je dit soort interventies doet, dat je altijd eerst een check moet doen van is de basis daarvoor georganiseerd. Dus dan is het een no-go als dat niet zo is. En dan zou je het eigenlijk, wat we dan noemen, af moeten schalen naar het voorliggende veld. Omdat je dat eerst op orde wilt brengen. Dus dat is denk ik een route die we goed met elkaar af moeten spreken en waar ook de verwijzers een rol in hebben. Maar ook in het voorliggende veld, nou, we werden nu net genoemd Homestart en zo. We zijn natuurlijk ook met partijen in het voorliggende veld, hebben we Perspectief op Jeugd ook meegedeeld en spreken we ook over. En wij zullen ook zeker bij hun in gesprek gaan van, goh, hoe gaan we zorgen dat zij weten dat we dit op deze manier organiseren. En ze hebben daar natuurlijk zelf ook een rol in te spelen. Dus de verschillende organisaties die hier nu iets in doen, zullen we ook zeker bij aankloppen. En die doen ook al dingen in de verschillende projecten. Dus in Integrated Care bijvoorbeeld is er welzijnsorganisatie bij betrokken. Dus die lijntjes zijn redelijk kort. Dus en daar zal ook een signalerende rol dus komen te liggen.
U nogmaals.
Maar dan geeft u net aan van we proberen dat dan bij de zorgaanbieders te regelen. Dat die een andere route mogelijk gaan volgen. Mm-hmm. En ik neem aan dat onderwijs daar ook een signaalfunctie in heeft. Mm-hmm. En hoe krijg je dan die mensen nou juist achter die voordeur bij die mensen? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want de verwijzer is natuurlijk dan school dat wat net genoemd wordt. Maar de huisarts mag ook verwijzen. En is de huisarts ook op de hoogte van het feit dat, of de kinderarts, dat het misschien handig is om eerst het voorliggend veld te benaderen?
Ja, dat is natuurlijk al iets wat we al, dat is iets wat we de afgelopen tijd natuurlijk ook al over in gesprek zijn, inderdaad. En dat blijft altijd in ontwikkeling. Maar zeg maar, deze interventie, die gezinscoaching, die zijn we natuurlijk nu aan het uitwerken. We proberen de verschillende projecten bij elkaar te brengen. En daar zullen we ook de verwijzers inderdaad, dus huisarts, goed over moeten informeren. We hebben natuurlijk de huisartsenondersteuners die bij de jeugdgezondheidszorg vandaan komen, die daar ook dicht tegenaan zitten. Die zitten ook dicht bij de scholen. Dus die hebben daar allemaal een rol in.
Laatste vraag.
Begrijp ik goed dat dit nu nog niet op deze manier werkt, maar dat dit nu nog in ontwikkeling is?
Dat klopt, ja.
Oké.
Mevrouw Enzink.
Even aanvulling, mag dat voorzitter?
Zegt u?
Even een aanvulling.
Oh, een aanvulling, jazeker.
Mevrouw Lauwe zegt, van, is het nog niet in werking? Als het gaat om de gezinscoach wel. Maar het is wel helder dat de praktijk ondersteunen bij de huisarts al veel sneller ook het gesprek met het gezin aangaat om te kijken wat zijn nou achterliggende zaken. Dat is natuurlijk ook een nadrukkelijke doelstelling van die praktijk ondersteunen bij die huisarts. Dus daar zijn we wel een hele poos mee bezig.
Dan nu mevrouw Enzink.
Voorzitter, dank u wel. Helder dat u schetst van, hey, die pilots, die moeten inderdaad, daar moeten we verbinding in gaan zoeken. Maar de gezinnen die u schetst, hè, waar de basis dus niet op orde is, over het algemeen bij dat soort gezinnen, nou, daar is ook, over het algemeen, als ik soms kijk in het werkveld van in heel Nederland, zitten sommige gezinnen, zitten 17, 18 hulpverleners al om dat gezin heen, los van dat het kind nu nog inderdaad gedragsproblematiek gaat vertonen. Dus volgens mij is daar ook nog wel wat te behalen.
Als er 17 of 18 hulpverleners zijn betrokken, dan is het wel echt. Ja, precies. Ja, ja. Kijk, als het echt om gezinnen gaat waar echt multiproblematiek is, dan ook dan ben ik ervan overtuigd dat het goed is om te kijken van, goh, voordat je allerlei interventies in gaat zetten, is daar dan wel de juiste basis voor? Moeten we dan niet eerst gewoon zorgen dat het huis op orde is? Maar dit is inderdaad wel een interventie die er vooral over gaat van te voorkomen dat het erger wordt inderdaad. Dus het is wat dat betreft een interventie dat als er al heel veel aan de hand is en er moet echt veel meer gebeuren, ja, dan is dit niet altijd de meest passende interventie.
Van aanvullen, Heugen?
Ja, nog een vertakking opzij naar het onderwijs. Er wordt dan gezegd van het onderwijs moet ons natuurlijk ook gaan helpen, maar als je onderwijzers spreekt, die zeggen, waarom moeten wij de tijd vandaan halen, hè? Om dat soort dingen er ook nog bij te gaan doen. Hè?
Ja, dat klopt. Het passend onderwijs is natuurlijk wel echt het is ook recent veel in het nieuws geweest. Inderdaad. Dus dat is ook wel een probleem. Dat is ook een van de directe redenen waar het onderwijs, met name het speciaal onderwijs, is daar ook heel helder in. Die kloppen ook wel aan. Wij hebben eigenlijk wel ondersteuning nodig. En die dat kan specialistisch jeugdhulp zijn of dat kan iets anders zijn. Maar dat is ook de reden waarom we ook met het onderwijs daarover in gesprek zijn, hoe we dit op de school op een andere manier organiseren.
Ergen.
Dit geeft precies de complexiteit aan die de wethouder net ook aangaf. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk kinderen die thuis komen zitten en dat verschilt per school. Je hebt sommige scholen waar dat bijna niet gebeurt, andere scholen wat meer. Dat heeft met bepaalde zaken te maken. Ik ga geen oordeel vellen, kan ik ook niet. Mm-hmm. Maar de complexiteit is enorm groot. Want als een kind niet naar school gaat, thuis komt te zitten, dan is het logisch dat die thuissituatie verandert. En dan kun je wel zeggen, en dat is ook op zich prima, als je dat met ouders en school samen gaat doen, dan kun je wel zeggen, oké, dan moeten we eerst naar die gezinssituatie kijken. Maar ik zou het u maar te doen geven als een kind gewoon de hele dag thuis is en op school niet meer handhaanbaar is. Dus dat is, ik geef geen oordeel, ik geef alleen aan dat het volgens mij, en dat heeft iedereen denk ik hier wel in de peiling, dat het een enorme complexe situatie is.
Ja, helemaal eens. En als ik een beetje mag aansluiten op wat mevrouw Enzink vraagt. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar het project Integrated Care, dat is nou juist vanuit verzoek vanuit onderwijs. Help ons, zeggen de juf en de meesters. Help ons om samen met de gezinssituatie dat kind veel beter onderwijs te krijgen. En dan snap ik wel dat dat voor een gedeelte ook een extra belasting is. Maar je ziet langzamerhand ook wel de behoefte bij juist het onderwijspersoneel om hier ook samen met anderen een belangrijke rol in te vervullen. En dan is het wel even een belasting, maar het helpt wel in het perspectief van het kind.
Mevrouw Velsing.
Ja, dankjewel. Ik had een vraag. Gaan we met de delen, wat ik nu tot u allemaal gehoord heb, niet te veel als gemeente op de stoel van de hulpverlener eigenlijk zitten? In de regiegroep heeft u ook uitgelegd wie daarin zit. Dan is kort door de bocht genoemd de ambtenaren en de toegang. Zit het werkveld daar dan eigenlijk, zou die daar ook niet bij moeten zitten? Hoe denken jeugdzorgmedewerkers zelf over de casuïstiek en over hoe dat opgebouwd is?
Ja, dat klopt wat je zegt. Inderdaad, er is altijd de expertise ligt bij de jeugdhulpaanbieders. Dat klopt, daar zijn zij voor opgeleid. Trouwens zijn er in de toegangen ook de mensen die daar werken, zijn allemaal ook opgeleid. Die hebben allemaal een jeugdhulpachtergrond, zijn ook SKJ geregistreerd voor een groot deel. Dus daar zit ook wel degelijk ook dezelfde expertise. Maar inderdaad, de verwijzing, als die bij de jeugdhulpaanbieder komt, zal de jeugdhulpaanbieder vanuit zijn eigen expertise moeten kijken wat er precies nodig is. Dus we gaan niet op die stoel zitten. Dat willen we ook helemaal niet. Maar we gaan het gesprek voeren over van, goh, dat wat jullie doen, leidt dat ook tot dat wat we bedacht hebben en wat van tevoren afgesproken is. En vinden we dan ook dat dat de juiste route is. Dus we proberen elkaar wel scherp te krijgen of dat wel altijd tot de juiste resultaten leidt.
Ik stel voor dat u nu verder gaat met uw presentatie.
Ja, oké. Okay. Ik heb nog één ander voorbeeld meegenomen. Dat gaat over waar we het ook al eerder over hebben gehad, over de huiswerkbegeleiding. Ook jullie, om jullie mee te nemen even over wat voor groottes heb je het nou eigenlijk. We weten dat we op die totale 32 miljoen die we uitgeven aan Zorg in Natura ongeveer 5 ton uitgeven aan huiswerkinstituten. En ook daarin wil ik dan jullie wat nuance laten weten van goh, dat ook die huiswerkinstituten geven begeleiding. En voor een deel is dat begeleiding die we misschien als huiswerkbegeleiding ervaren, maar niet alles. Maar in elk geval hebben we de poortjes om die huiswerkbegeleiding zo weinig mogelijk onder de jeugdwet te laten vallen nu wel goed neergezet. We hebben in de beleidsregels daar afspraken over gemaakt. We hebben in de inkoopcontracten daar afspraken over gemaakt. En we voeren daar ook het gesprek over met deze huiswerkinstituten. Want we vinden inderdaad van dat wat zij doen moet begeleiding zijn. En zodra het huiswerkbegeleiding is, is dat iets wat of de verantwoordelijkheid van de ouders in eerste instantie is, of dan van de school. Of zeg maar als het niet anders kan en er is geen geld voor, zijn er ook nog andere routes te bewandelen. Maar zeg maar de huiswerkbegeleiding zoals die bedoeld is om kinderen te ondersteunen bij school en huiswerk te maken, dat is geen jeugdhulp en dat willen we niet onder de jeugdwet laten vallen. Nou, daar hebben we afspraken over gemaakt. Dat betekent ook dat we ook die verwijsroutes dan daar goede afspraken mee moeten maken, want die komen veel via huisartsen binnen inderdaad. En dat we ook met het onderwijs, komen weer met het onderwijs, goed moeten kijken van goh, wat zijn nou de voorzieningen die zij daarin bieden en hoe kunnen we daar op een goede manier samenwerken. Nou, dat is zeg maar nog iets over het huiswerk begeleiden.
Mevrouw Mellema, wil u een vraag daarover stellen? Ga u gaan.
Ja, omdat ik een punt hoorde, dus ik denk, dan stel ik mijn vraag toch nu. Ja. Ik weet dat die huiswerkinstituten zijn vrij prijzig. Nu kan de situatie zich dus voordoen dat in het ene geval iemand, een leerling wel huiswerkbegeleiding krijgt op kosten van de gemeente. Dat hoor ik dan. Het is niet uitgesloten, dat hoor ik u zeggen.
Nou, dan ben ik niet duidelijk geweest inderdaad. In principe kun je geen huiswerkbegeleiding onder de jeugdwet inzetten. Dat wil niet zeggen dat dat niet in het verleden niet gebeurd is. Maar we hadden ook een aantal instrumenten nog nodig om dat op een goede manier in te perken. Dus zeg maar in de inkoopcontracten is dat nu ook vastgelegd. Dat je dus geen huiswerkbegeleiding onder de jeugdhulp mag geven, onder de jeugdwet mag geven. En we hebben daar ook in de beleidsregels nu afspraken of beleid over. Dus in principe zou er geen huiswerk ingezet moeten worden onder de jeugdwet.
Mevrouw Mellema.
Dat was mijn vraag, dank u wel.
Ja, okay. Ja. Maar wat wel aan de orde is, dat deze instituten van oorsprong huiswerkinstituten zijn, maar ook nu begeleiding geven. En dat dat zeg maar best een ingewikkeld is om dat goed te scheiden.
Ik roep meteen opnieuw een vraag of ga je gang.
Ja, want ik aarzelde, zou ik het zeggen. Hè, omdat, maar goed, dan val ik in herhaling. Ja. Vaak worden die huiswerkinstituten even ingezet, zodat een leerling daar leert hoe die met huiswerk om moet gaan. En daarna moet het afgelopen zijn. Want het is de bedoeling dat hij zichzelf uiteindelijk redt. Dat hoort ook bij de opleiding. Dus ook hier zou ik toch in het achterhoofd houden dat het in heel veel gevallen juist goed is om ook niks te doen. Omdat hij het dan zichzelf aanleert.
Dat ben ik helemaal mee eens inderdaad. Ja, dus dat is ook, en dat is ook niet zeg maar dat wat we, als dat het doel is, wat geschetst wordt inderdaad, dan is dat niet iets wat je vanuit de jeugdhulp in gaat zetten. Dat kan wel, maar dan zul je dat op een andere manier moeten organiseren. Nou, ik heb 3 voorbeelden meegenomen om jullie wat mee te nemen. En van goh, hoe kijken we daar nu naar en hoe werken we dat uit? Eentje terug. En wat dat zijn van deze 14 blokjes, zijn dat er dus 3 in totaal. En nou, we hebben al eerder met jullie volgens mij ook naar dit plaatje gekeken. We hebben zeg maar dit in afstemming met wat we opgehaald hebben afgelopen jaar, wat we geconstateerd hebben. En wat we zeg maar bedacht hebben in perspectief op jeugd, zijn dit de 14 actielijnen die we nu aan het uitwerken zijn. Dat zijn soms actielijnen die op een wat hoger abstractieniveau zitten. Soms zijn het hele concrete dingen. Maar in elk geval hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk dat wat we nu weten met elkaar daarmee aan de slag te gaan. En ik ben daar zijn we met een heel aantal mensen van op het gemeentehuis mee aan de slag. Dus er zijn verschillende eigenaren die deze actielijnen nu verder aan het uitwerken zijn. En we hebben nu deze drie voorbeelden hier laten zien. En we kunnen vast op een ander moment nog eens van de andere voorbeelden laten zien. Als jullie hier geen vragen over hebben, wilde ik ze niet allemaal bij langslopen om ze nu te bespreken. Nou, dat waren de actielijnen die we vanuit Perspectief op Jeugd uitgewerkt hebben. Daarnaast hebben we in de inkoop afspraken gemaakt over de inzet op de transformatie. Dat werd ook al genoemd. Dus met een aantal aanbieders hebben we afspraken gemaakt over de omzetbegrenzing, maar ook over de transformatie. En daarin kan iedere gemeente, dat zijn de 7 Zuid-Drentse gemeenten die de inkoop gezamenlijk geregeld hebben met verschillende aanbieders, afspraken maken over hun inzet die in het voorliggende veld moeten bijdragen aan de transformatie. Nou, en hier in Emmen hebben we ervoor gekozen, en dat ligt in het verlengde van die andere actielijnen, en die versterken elkaar ook, dat we iets van de jeugdhulpverleners in de toegang willen zetten, zodat daar een versterking en kennisvermeerdering plaatsvindt. Dus daar zijn we mee bezig om dat uit te werken. We hebben vastgesteld dat we een stukje missen in de basis GGZ, de basis jeugd GGZ. Dus we gaan met een specialistische jeugdhulp aanbieder, in dit geval Akare, gaan we kijken hoe we hun kennis verder naar voren kunnen halen. We hebben al huisartsenondersteuners in Emmen die bij de huiswerkpraktijken werken, maar we willen de jeugd GGZ kennis daaraan toevoegen. Daar hebben we nu afspraken over. Nou, en de derde lijn die we vanuit deze inzet willen doen is wat we al eerder over hebben gehad, is dat we de onderwijszorg pilots en arrangementen ook met hulp van deze jeugdhulpaanbieders verder uit willen werken. Nou, dat zijn de 3 lijnen vanuit het inkoopverhaal. Daar hoort ook bij dat we de inkoop nu vastgelegd hebben voor 8 jaar, de afspraken daarover hebben gemaakt. Daar hoort bij dat we een stevig accountmanagement neerzetten die dus, zeg maar, de afspraken die we gemaakt hebben goed gaan monitoren. Dat betekent ook dat we daar ook een ontwikkeling in zien. Dus het team wat daarmee bezig is, dat is een Zuid-Drentse team. Daar zitten ook de Emmense accountmanagers bij. En daar zit een ontwikkeling op, dus er zit een groei op. Daar zijn we allerlei afspraken aan het maken. Hoe zij zo goed mogelijk de afspraken die we in de inkoop gemaakt hebben, hoe ze die zo goed mogelijk kunnen bewaken. Nou, dat betekent dat we hebben eigenlijk 2 groepen daarin. We hebben de aanbieders waar we omzetgrenzen mee hebben afgesproken. Dus daar hebben we iets die omzetgrenzen hebben te bewaken. En we hebben de andere aanbieders die in de open house zitten te bewaken. Van goh, hoe ontwikkelt zich dat? Wat zijn groeiers? Wat zijn dalers? Dus op die manier kijken we daarnaar. En dat kunnen we ook heel goed volgen nu, doordat we veel beter inzicht hebben.
Er is wederom een vraag. Mevrouw Lauwers.
Ja, dank u wel. U gaf volgens mij net aan dat de contracten voor 8 jaar zijn afgesloten. Mm-hmm. En bij de allereerste sheet die wij hadden werd gemeld dat de inkoop toch niet dat had opgeleverd wat we hadden gehoopt. Mm-hmm. Hoe verhoudt zich dan dat inkooptraject wat nu gedaan is, mm-hmm, tot de budgetten die we daarvoor gepland hebben? Want betekent dat nu dan dat we, ik denk dat ik jou aan moet kijken, Robert. hoe verhoudt zich dat dan nu tot het meerjarenperspectief, zeg maar, voor de kosten van de jeugdzorg?
Wethouder. Er gaan te veel microfoons aan. Moet even wat uit.
Ja, dank u wel. Dat is een terechte. Het was natuurlijk een fikse tegenvaller dat wij toch niet de contracten zodanig hebben af kunnen sluiten dat we die taakstellingen konden halen. Dat heb ik net aan het begin op de vraag van meneer Reg al even gezegd. Het heeft voor een gedeelte ook te maken met de indexering en dat soort zaken. Wat je vorig jaar zag is dat een van de voor ons negatieve gevolgen van groeiende economie is betere cao's binnen allerlei branches, zeg maar. En dat gun ik die mensen van harte. Maar dat betekent wel dat de kosten bij ons wat sneller groeien dan wat we verwacht hadden, zeg maar. Dat is natuurlijk ook de discussie die ik met het ministerie heb als het gaat over wat krijgen we van het Rijk. Want wij vinden dat die indexering op een betere manier gecompenseerd moet worden vanuit het Rijk, zeg maar. Dus dat zijn even de tegenvallers die we dan waarmee te maken hebben gehad richting de opbrengsten van de inkoopcontracten. Wat ik belangrijk vind is als je voor die lange termijn dat afspreekt, dan ga je met elkaar ook een transformatietraject in waarbij je eigenlijk niks meer kunt doen aan de P. De P zal de komende jaren met indexering en dergelijke gewoon gaan groeien, zoals dat in alle marktpartijen bij alle marktpartijen groeit. En waar je invloed op gaat uitoefenen is de Q. En binnen die contracten zitten ook financiële afspraken over transformatie. Hè. Daar had mevrouw Kolk net al even wat over gezegd als het gaat over hoe we daarmee omgaan. Daar ga je ook straks verschillen tussen de 7 Zuid-Drentse gemeenten zien. Want wij hebben hier in Emmen andere transformatiebehoeftes dan andere gemeentes. En dat is helemaal niet erg. Dat past allemaal binnen die contracten. En wat je ziet, doordat je zo'n langdurige contract aangaat, daarmee wil je die Q uiteindelijk naar beneden krijgen. En wil je dat je van de zwaardere zorg naar de goedkopere zorg gaat. Dus de contracten zullen wel ongeveer op dit P-niveau blijven. Zullen ook wel groeien de komende jaren. Want dat gaan we jaarlijks wel gewoon indexeren. Gaan we gewoon andere afspraken over maken. Maar je moet gaan sturen op de Q. En daar heb je gewoon een lange adem voor nodig. Dus daar heb ik alle vertrouwen in dat we daar uiteindelijk de kosten gaan beteugelen. Inclusief de discussie die we met de Rijk moeten hebben over de vergoeding daarvoor.
Mevrouw Lauwers nog?
Ja, daarin hoor ik u net aangeven van dat gaan we op termijn gaan we dat ontdekken. Maar hoe lang is die termijn dan? Want we hebben het er met 2 weken over. En dat is ook niet de meest rooskleurige situatie die we daar te behandelen hebben. En dan hebben we ook deze situatie nu bij de hand. Wat we natuurlijk al een tijdje weten dat het niet helemaal goed gaat. Maar wanneer kunnen we nou verwachten dat dit weer in de pas gaat lopen?
Ik dank u wel, voorzitter. Ik had gehoopt u te kunnen zeggen 1 januari 2021 of 1 maart 2021. Maar dat kan ik gewoon niet toezeggen. Omdat dit gewoon ook echt een zaak van lange adem is. Inclusief de discussie met het Rijk. Hè? Want dat onze tekorten worden voor een gedeelte ook veroorzaakt door de te weinig compensatie vanuit het Rijk. En ik zeg bewust voor een gedeelte, want we hebben onze eigen rol daar ook in te pakken. En als ik het u had kunnen garanderen, had ik het graag gedaan. Maar ik vind ook wel dat we daar eerlijk in moeten zijn in onze begroting, om daar niet afspraken in te maken die we niet kunnen halen. Dat is overigens ook wat de provincie dan tegen ons zegt. Hartstikke leuke taakstelling, maar welke plannen horen daarbij? En dat is ook de discussie die we dit jaar moeten gaan voeren. Hè? Want binnen die actielijnen wordt nu een inschatting gemaakt van wat dat allemaal op zou kunnen leveren. Dat moeten we veel concreter maken richting de begroting 2021. En dan hoop ik ook dat we dat veel concreter aan kunnen geven. Maar nogmaals, dat kan ik niet garanderen. Omdat er zoveel verschillende factoren zijn die van invloed zijn op dit hele pakket. Hè. Meneer Egger zei het net al, het is een ontzettend complex werkveld is het. En het is niet één knopje waar ik aan kan draaien. Het zijn meerdere knopjes waar ik niet eens als enige aan kan draaien, maar ook andere mensen aan draaien. Dat maakt het zo complex.
Hallo, ja, het laatste.
Dat begrijp ik ook wel. Alleen het voelt zo als dat we er geen controle op hebben wat ons op ons afkomt. En dat voelt niet helemaal lekker, moet ik zeggen, daarin.
En dat gevoel deel ik helemaal. Alleen ik heb wel, als we nu gewoon kijken naar wat we afgelopen 1,5 jaar gedaan hebben, de randvoorwaarden die we gecreëerd hebben, dat gevoel steeds minder wordt en dat we steeds meer grip daarop krijgen en steeds meer stuur krijgen op waar we het over moeten hebben met elkaar.
Mevrouw Lauwers, u moet uw microfoon uitzetten als u naar het antwoord luistert. En u hebt toch nog een vraag, maar ik had gezegd de laatste. Oh, u had er 2. Oké, okay. Nou vooruit. Ik zie uw vice-fractievoorzitter kijken.
Er werd ook iets gezegd over omzetplafonds. En daar ben ik ook wel even benieuwd naar. Want betekent dat nou dat als zeg maar, wij aan de top van de omzet zijn bij 1 aanbieder, dat we dan een wachtlijst krijgen?
Kijk, die omzetplafonds die zijn afgesproken op basis van wat we in 2019 aan realisatie hebben gezien ongeveer. Dus, en ik zal jullie daar zo ook nog iets over laten zien inderdaad. En we hebben nu allerlei actielijnen uitgezet. Dus wij sturen heel hard op in elk geval om het aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt, dat we dat zo goed mogelijk binnen de perken houden. Ook omdat we dat wenselijk vinden vanuit visie. Dus dat betekent ook dat we die omzetplafonds die we afgesproken hebben, die hebben we op een realistisch niveau afgesproken. En we monitoren dat. Ik liet jullie net iets zien over het plaatje staat nog voor inderdaad, vanuit het accountmanagement. En we hebben het gesprek daarover als dat niet leidt tot grotere stijgingen. Dus in principe is dat niet zo. Dus wij zullen er heel hard op sturen. En de verwachting is ook, omdat we een reëel omzetplafond hebben afgesproken, dat niet hoeft. Maar ook daarin, ja, is het toch een beetje, dat kan ik niet helemaal in, 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 in de grip houden. Dus dat blijft ingewikkeld. Maar we zullen dan niet overgaan tot een wachtlijst, want dat is niet wenselijk.
Mevrouw Bos.
Ja. Is dat realistisch om dat te verwachten? De afgelopen jaren hebben we continu een stijging gezien van het aantal kinderen. Waarschijnlijk zit er iets afname in als je minder regiegroep heeft ervoor gezorgd dat we minder stijging hadden. Dus misschien is het al een beetje gelukt, maar kunnen jullie daar een trend in zien in de cijfers, dat er minder kinderen in zorg zijn?
Ja, dat kunnen we zien. Ik laat jullie daar zo een plaatje van zien inderdaad. Ja. Ja. Okay.
Goed, ik stel voor dat u weer verder gaat. Oh, er is toch nog een vraag. Sorry, mevrouw Ensink.
Voorzitter, dank u wel. Ik hoor u interessant zeggen, hè? Acara heeft, daar hebben we goede afspraken mee om het naar de jeugd, de jeugd GGZ eigenlijk, bij de POH te krijgen. Mm-hmm. Afspraken zijn natuurlijk altijd mooi en dat is volgens mij ook een hele goede afspraak. Maar als ik dan hoor over alle wachtlijsten in GGZ en de caseload, is het überhaupt haalbaar op een moment?
Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad. Want wat we afgesproken hebben met, nou, laten we gewoon Acara noemen, is daar willen wij, die hebben vaak een wachtlijst inderdaad, die doen specialistische jeugd GGZ. En we willen eigenlijk voorkomen dat er tot de inzet van die specialistische jeugd GGZ komt. We weten uit onderzoek, daar is ook zijn allerlei pilots in het land ook van, dat als je eerder op dat GGZ-stuk een interventie doet, dat je wellicht kunt voorkomen dat het gaat escaleren naar langere en duurdere en ingewikkelde inzet. Dus wat we willen is, en dat is Acara zelf ook voorstander van, die zegt wij willen ook zelf graag meer naar de voorkant. Dus eerder een lichtere interventie doen en eerder het gesprek voeren met de ouders over wat er aan de orde is. Dus vandaar dat zij ook, dat is de beweging die we dan met elkaar willen maken, dat zij meer naar de voorkant komen en dat we dus in Emmen ervoor kiezen om hun specialistische inzet dicht bij de huisarts neer te zetten. Met de verwachting dat voorkomt dat het gaat escaleren en waardoor er uiteindelijk per saldo minder inzet moet zijn. En dat zal dan een positief effect op de wachtlijst moeten hebben.
Goed, dan wil ik u nu voorstellen om verder te gaan. En ik wou u nog even zeggen dat u ongeveer 6 minuten nog hebt.
Oké, okay, goed. Nou, net werd het al even genoemd. Hè. We hebben van een aantal actielijnen nu, we proberen ook de effecten daarvan op een rijtje te zetten. Hoe ingewikkeld dat soms ook is. Nou, we hebben er nu een aantal gedaan, maar dat gaan we ook verder doen. Dus ik heb hier expres maar even het woord schetsblok neergezet. Want dat zijn we echt nog verder aan het uitwerken en aan het invullen. Dus we zullen van alle actielijnen kijken van, goh, wat levert dat dan op en hoe gaan we daar, hoe gaan we dat volgen en monitoren. Dus daar komen we vast nog een keer op terug. Nou, die monitoring is ook heel belangrijk. Dat kunnen we dus ook veel beter. Heb ik ook al een paar keer gezegd. Dat gaat niet alleen over welke jeugdhulp we inzetten, welke jeugdhulp aanbieders en hoeveel kinderen het betreft. Maar dat gaat ook over zeg, wat je in dit plaatje ziet. Hoe is het declaratiegedrag van aanbieders? Hoe is dat een beetje op tijd? Dus we kunnen zeg maar, ook het proces veel beter monitoren. En we verwachten ook door daar meer op te monitoren en beter het gesprek over te voeren, dat we daar ook in elk geval, nou, nog beter zicht krijgen, maar ook dat effect zal hebben. Omdat we nu heel vaak heel veel tijd bezig zijn om achteraf dat te corrigeren of indicaties of declaraties veel later binnen te krijgen. We krijgen steeds meer zicht. Wat dat betreft helpt ons dat om te kijken waar we aan welke knoppen we kunnen draaien. Nou, dit plaatje werd net al even om gevraagd. We kunnen zien, en ik heb het expres op deze plek in de presentatie gezegd, van we doen dus al heel veel. En we proberen ook zeg maar, op alle fronten en dat ook in verbinding met elkaar invloed uit te oefenen. Nou, het is al een paar keer gezegd, dat is best ingewikkeld. Maar we zien in elk geval dat de Emmense trend, en dat is een wat grillige lijn, tegen de Nederlandse gemiddelde trend ingaat. Dus in 2019 zien we dat er in het absolute aantal kinderen wat in Emmen jeugdhulp krijgt, is afgenomen. En dat is anders dan de landelijke trend, want daar neemt die nog steeds verder toe.
Mevrouw Mellema.
Maar de kosten, hoe zit het daar dan mee?
Ja, de kosten, ja, dat is inderdaad een ander verhaal. Dus we zien wel dat het aantal kinderen afneemt. Dus het absolute aantal kinderen met jeugdhulp neemt af, maar de kosten daarentegen nemen nog niet af. Die kosten zijn wel het afgelopen jaar minder gestegen dan dat we op voorhand, of zeg maar wat zou geweest zijn als we niks hadden gedaan. Dus ik heb ook in de presentatie gezet dat in 2019 de toename zonder zeg maar, de interventies groter zou zijn geweest.
Maar het klopt inderdaad, de kosten nemen wel toe. En dat komt dus, dat de enige conclusie die je daaruit kan trekken, is dat de uitgaven per kind stijgen nog steeds. Dus dat is iets waar we, nou, dat is de zoekrichting ook. Hoe komt dat precies en wat kunnen we daar nog aan doen?
Vraag op. Ja, ik hou het er keurig bij. Ik kon niet zo snel zien wie de eerste hand opstak. Maar mevrouw Mellema's beurt was nog een beetje aan de gang, dus ga ik u eerst.
Ja, het ligt ook in het verlengde daarvan. Waar komt die 11% dan vandaan?
Nou, de conclusie is dat als je minder kinderen en jeugdopvang geeft meer uit. Dat per kind geven we dus meer uit. En dat als daar is wel wat analyse op, maar wat mij betreft nog niet voldoende analyse. Maar wat we van jeugdopaanbieders terug horen, is dat zeg maar de problematiek ingewikkelder wordt, dus dat daardoor langer behandeld wordt en daardoor de kosten toenemen.
Mellema?
Nee, sorry, dan was ik te snel. Maar ik meende dat u zei dat de uitgaven nog hoger hadden kunnen zijn. Dus nou, ik vroeg me af, waardoor zijn ze dan toch minder uit?
Nou, waar we deze presentatie mee begonnen, zeg maar, we hebben vorig jaar erg gestuurd op met de regiegroep, met het op de orde brengen van de basis inderdaad. Dus daarin hebben we een aantal kosten die we anders hoger hadden, die anders hoger waren geweest, zijn minder geworden dan dat zonder ingrijpen zou zijn geweest.
Ja, dan ziet u het rode blok op het derde streepje.
Ja, dat klopt.
Mevrouw Bos.
Ja, ik heb toch nog iets niet helemaal goed begrepen. Misschien, de vorige sheet zag je budgetplafond op 4,4 miljoen en we geven 32 uit. Dus er zijn niet met alle aanbieders of met alle producten of zo afspraken over een plafond. Klopt dat?
Dat klopt. Dat klopt.
Wat voor type is dat dan niet? Wat valt daar dan niet onder?
Nou, zeg maar van ongeveer de helft van de omzet hebben we zeg maar budgetplafonds afgesproken. Dat zijn 12 aanbieders waar we dat mee hebben gedaan. Dat zijn over het algemeen de wat grotere aanbieders. Niet allemaal, maar het gros wel. De rest is open house ingekocht. Dus daar zijn geen omzetplafonds afgesproken. Ja. En dat zijn over het algemeen wat kleinere aanbieders.
Mevrouw Velzing, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af of die één sheet terug mag, want ik vraag me eigenlijk af naar wat voor gemiddelde en welke vergelijking we hier nu zien. Want ik zie absolute getallen en dan de absolute getallen van gemiddeld Nederland of van een vergelijkbare gemeente? Of wat voor absolute getallen zijn dit?
Nou, dit is de trend. Dus dat is een trendgetal wat ik hier neer heb gezet. En die is op basis van de absolute getallen van de Emmense gemeente op zich. En het gemiddelde van heel Nederland. Dus dat is de blauwe lijn is het trendcijfer van heel Nederland.
Het is een index, hè? Het begon bij 2015. Ja. Dus dan zijn er eigenlijk relatieve cijfers.
Want nee, op basis van
ja, dan zijn het geen
absolute
getallen.
Ja, dat snap ik. Maar als je met een indexcijfer werkt, is het altijd relatief.
Ja, dan is het geen absolute overzicht.
Nee.
Ja,
maar op basis van de absolute aantallen in Emmen in vergelijking met de heel Nederland.
Ja, oké. Okay. En als ik mag, voorzitter, mag ik nog een andere vraag stellen?
Ja, dat mag u.
In de sheet daarvoor zag ik heel veel gekleurde vakjes met allemaal, dat is één nacht terug denk ik, met allemaal management functies, relatiemanagers en accountmanagers en dat allemaal. En daar kreeg ik wel een beetje de kriebels van. En ik weet niet waarom dat allemaal daarvoor is gekozen of wat de noodzaak daar precies van is van al die titels en wat die mensen dan precies allemaal doen. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Misschien staat het wel in dat plan, dat ga ik nog even lezen, maar dit lijkt me redelijk veel managers en management.
Ik weet niet of mevrouw Kolk daar puntgewijs op of heel puntig op kan antwoorden, maar het is nogal een brede vraag. Maar ja, anders stel ik voor dat u dit buiten de orde bespreekt, maar als ja, het kort nou, kan, is goed.
Ik kan er wel kort iets over zeggen. We hebben in Emmen hebben we 2 accountmanagers op jeugd en die doen dit. En ik zie dat daar ook een relatiemanager staat, maar daar bedoel ik een accountmanager.
Verwarrend over de termen. Goed, ik stel voor dat u verder gaat met de sheet waar u was. Yes.
Deze waren we gebleven inderdaad.
Dit is de sheet waar we het net over hadden en waar we net vragen over hadden. Goh, 2019 iets minder meer geworden dan dat door de ingrijpen. En we hebben hier de prognose voor de komende jaren ook ingezet. En omdat er zeg maar toch inderdaad in het afgelopen jaren een stijging is geweest, met name op de uitgaven, is dit zeg maar de voorzichtige prognose voor de komende jaren. En we sluiten het af met de getallen uit de B-rapportage van het eerste kwartaal. En ik weet niet, is dat hier al eerder besproken of kun jij daar toelichting op geven?
Houden.
Nou, ik kan daar als men dat wil nog wel een toelichting op geven. Ik heb er eigenlijk al heel veel over gezegd gedurende de hele avond. Zeg maar. Dit was even het plaatje. We hebben gezegd van ja, je kunt wel. We hebben de B-rap natuurlijk, wanneer was het, vorige week opgestuurd naar de Raad. Die gaan we 25, 26 juni bespreken. Ik denk, ik laat het plaatje wel even zien op deze avond, want dat hoort wel bij het hele verhaal natuurlijk. Hoe triest ook, geef ik eerlijk toe. Alleen, dat is wel even wat erbij hoort. Maar dit kent iedereen al van dat stukken die opgestuurd zijn en die komen ook 26 juni wel weer terug. Ik weet niet of daar vragen over zijn, want dat kan natuurlijk altijd nog.
Ik zie op dit moment geen handen. Dit was uw laatste sheet.
Laatste sheet, okay. Maar dat hoef ik niet uitgebreid op in te gaan. Maar dat is meer ter afsluiting bedoeld inderdaad, dat we... Er zijn een heleboel dingen bezig. Er zijn verschillende lijnen wordt er, zeg maar, ingezet. En dat vraagt wel om een aantal randvoorwaarden. En die staan hier nog eens op een rijtje. En ik denk dat het belangrijk is om dat toch nog wel in elk geval even te laten zien. Dat we zeg maar, vooral nog bezig ook zijn om meer integraal te kijken. Dat we dingen in samenhang moeten blijven zien. En dat we dat ook met z'n allen moeten uitstralen. En dat het tegelijkertijd ook vraagt om... Nou, het is een ontdekkingstocht nog. Dus het vraagt toch ook wel... ruimte voor innoveren en met elkaar leren van wat we met elkaar ontdekken. En dat vraagt ook op beleidskracht en het vraagt ook zeg maar om lef om dingen te doen. En dat levert ook op en dat zien we ook om ons heen dat, nou, dat soms wat gaat wrijven en wat schuur in geeft. Dus we zien aanbieders die het ingewikkeld vinden en die zich nog niet zomaar conformeren. Dus het is... We komen in een fase waarin het, zeg maar, het gesprek hierover wel wat puntiger wordt dan wat het eerder was. Daar wilde ik mee afsluiten.
Dan dank ik u zeer. En ik kan u meedelen dat u exact binnen het half uur bent gebleven. Met z'n tweeën zelfs. Dus ondanks dat u het gevoel hebt dat het een uur geduurd heeft. Maar dat is dan vooral aan de commissie. Want de commissie had veel vragen, dus er leeft iets. En het heeft veel dingen opgeroepen. En het is goed dat we dit met elkaar hebben besproken. Het is een dynamisch gebeuren. En ook een heel spannend gebeuren, ook naar de toekomst toe. En ik denk dat het goed is dat we het op tijd en bij tijd en wijle hier laten terugkomen dan wel op een ander moment op een presentatieavond. Maar dat zullen we in de toekomst dan wel bespreken met elkaar. Mag ik met u dit punt afsluiten? Nee, mevrouw Bos heeft nog een vraag. Nog andere? Mevrouw Ensing twijfelt. Ik hou u op de bank, op de reservebank. Mevrouw Bos, ga uw gang.
Ja, ik heb nog een nabrander. Schoon me net te binnen, want we hebben natuurlijk de coronatijd achter de rug. En daarin hebben zorgorganisaties waarschijnlijk ook extra kosten gemaakt of juist om zijn derving gehad. Gelukkig hebben we afgesproken met een plafond, dus ik weet niet hoe dat precies zich verhoudt. Of zijn daar dat nog weer extra veel uitgaven door geweest voor de gemeente?
Houden.
Dank u wel, voorzitter. Nou, door de gemeente op zich nog niet. We hebben natuurlijk ook mede op verzoek van VWS... afgesproken dat wij soepel omgaan met zeg maar even alternatieve vormen van jeugdhulp. Hè. Als het even niet fysiek kan, beeldbellen en dat soort zaken valt dan ook onder de jeugdhulp. Zeg maar. Uiteraard gaan daar meer kosten uit naar voren komen, maar ook misschien wel soms op sommige plekken niet. Een van de voorbeelden die in de presentatie zat is ook een mooi positief bijeffect van corona. Zeg maar. Ik weet nu over de afgelopen dagen ook in de media... bijvoorbeeld van de directeur-bestuurder van Akara gezien heeft dat soms, dat sluit een beetje aan bij de woorden van mevrouw Mellema, dat we nu even gedwongen worden om niks te doen, is het straks ook niet meer nodig. Dus het levert ook wel positieve bijeffecten op. En de grote discussie die we hier uiteraard ook weer gaan krijgen helaas, is met het ministerie of al die meerkosten wel voldoende gecompenseerd worden. En dat blijft toch wel een rood draadje als onderdeel van alles waar we mee bezig zijn.
Ja.
Maar zijn er veel organisaties die aangeklopt hebben vanwege meer kosten of omzetderving?
Eigenlijk nog geen organisatie, omdat we van tevoren gezegd hebben van we respecteren gewoon de contracten, we respecteren de omzetafspraken die we gemaakt hebben. Die gesprekken komen allemaal nog.
Nou, mevrouw Ensink gaat van de Reservebank. Ga uw gang.
Ja, hij sluit wel aan bij het thema. De positieve effecten van corona. Dat is misschien toch wel heel interessant in het projectteam. Hè? Want als je ziet met onderwijs bijvoorbeeld, waar ouders moeite moesten doen met het kind een dag thuis te laten meekijken, werden heel veel dingen vloeibaar. Hè? Ten gunste van de inwoner, het kind of het gezin of van het onderwijs of van de jeugdhulp. Dus dingen konden soms sneller geregeld worden. Dus ik hoop dat er best practices uit het coronatijdperk ook meegenomen gaan worden of bekeken gaan worden.
Ja, het ene voorbeeld hebben we net al genoemd in de presentatie en aanvullend daarop. Want vorige week hadden wij onze reguliere afspraak met de vier trekkers van de wethouders uit Drenthe en de vijf grote aanbieders, de bestuurders daarvan. En daar hebben we ook afgesproken dat wij de best practices uit de coronatijdperk, dat we die onderdeel gaan maken van het transformatieakkoord. Dus die afspraak hebben we inderdaad vorige week gemaakt.
Nou, heel mooi, dank u wel. En dan wil ik nu, nadat we dit belangrijke onderwerp goed hebben besproken, door met de agenda. We hebben nog maar een paar kleine dingetjes. We hebben zelfs geen verslag vast te stellen. Maar ik wil nog even net u naar de ingekomen stukken, of u die nog wilt agenderen. Niet, zie ik. Dan rest mij slechts de vergadering tot een goed einde te brengen door deze te sluiten. Dank u hartelijk, mevrouw Kolk en de wethouder ook in het bijzonder voor de uitgebreide presentatie waaronder u mee hebt genomen. En de commissie ook voor het uitdiepen van de onderwerpen. Hartelijk dank en wel thuis. Ik sluit de vergadering.